Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons voor te gaan in beide diensten onze eigen predikant, dominee G.H. Vogel. Gerard Putters is vanmorgen de organist. Er zijn twee collecten, voor de kerk en voor rente en aflossing. En de deurcollecte gaat naar de stichting Present. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster P.J. Diesman-Bezemer, Jeroco 176. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we van Psalm 33. De verzen 1 en 7. Psalm 33, de verzen 1 en 7, zingen we na welkom en mededelingen. Navotum en groet, Psalm 13. In de nieuwe berijming. Psalm 13. In de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 37, de verzen 2 en 3. Psalm 37, de verzen 2 en 3 zingen we na de lezing van de wet. Het kinderlied is God heeft het eerste woord, het kinderlied. Na de schriftlezing zingen we van gezang 9. De verzen 1, 2, 6, 7, 8 en 9. Van gezang 9 zingen we de verzen 1, 2, 6, 7, 8 en 9. Na de verkondiging, Psalm 142. De verzen 1, 2 en 5. Psalm 142, de verzen 1, 2 en 5 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek, gezang 429. Uit het liedboek, gezang 429, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit 1 Samuel, het eerste boek Samuel, hoofdstuk 1. Het eerste boek Samuel, hoofdstuk 1, is de schriftlezing van vanmorgen. De tekst voor de verkondiging staat hier niet vermeld, die kan ik u niet doorgeven. 1 Samuel 1 is de schriftlezing. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, gemeente. Welkom in deze dienst. In het bijzonder de gasten in ons midden en degenen die met ons meeluisteren via het internet. Volgende week zal in de morgendienst de heilige doop worden bediend aan Tjibbe de Vrouw. Namens de Zuidhovencommissie is nog aandacht gevraagd voor de borden bij de hoofdingang. Er zijn nog enkele mensen nodig voor verschillende activiteiten en ook voor het opbouwen en afbreken van al het materiaal. U kunt zich opgeven bij de borden die bij de hoofdingang staan. Namens de kerkraad zijn er geen verdere mededelingen. We willen deze dienst beginnen door te zingen uit Psalm 33, vers 1 en 7. En dat is uit de nieuwe berijming, dus niet zoals er staat uit de oude berijming. De kerkraad wenst u een goede en een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar Psalm 13 zingen. En Psalm 13 is een lied dat van, door iemand gedicht is in heel moeilijke omstandigheden. Het gaat vandaag ook over Hanna en de geboorte van Samuel. Nou, het is haar op het lijf geschreven, denk ik. Psalm 13 in de Nieuwe Berijming. Gaan we met elkaar luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere onze God. En daarna zingen we uit de oude berijming van Psalm 37, vers 2 en vers 3. Psalm 37, vers 2 en 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. Het is weer zondag geworden. zitten hier weer in de kerk samen rondom uw woord, of we luisteren thuis mee via de kerktelefoon of op een andere manier. Maar we zijn hier verbonden met elkaar omdat uw woord open ligt. Dat is het wat ons samenbindt. En heren, we willen u danken dat dat nou juist mag zijn. En we weten dat dat veel meer is dan zomaar een verbinding tussen mensen. Maar als u die band legt tussen mensen, dan is dat een band tussen u en mensen. En als we over u nadenken, dan weten we dat u de eeuwige bent, de heilige, de God die er altijd geweest is en die er altijd zijn zal, de God die ook het nieuwe koninkrijk zal laten komen. Heren, en we zijn bij u samen. Dan kijken we naar onszelf en we kijken naar elkaar, maar vooral naar onszelf. En dan weten we ook wel dat een groot geschenk is, dat het nou juist uw genade is dat we samen mogen komen. Want als we ons met u vergelijken, met uw eeuwigheid, kunnen we ons niet vergelijken. Wij zijn maar sterfelijke mensen. Met uw heiligheid ook niet. Wij zijn zondige mensen. Heren, en dat we toch met u verbonden mogen zijn en dat we juist samen mogen komen rondom uw woord van genade. Heren, we willen u daarvoor danken. U weet alles van ons. U kent ons tot in de diepste schuilkelders van ons hart. U weet alles van ons. En toch mogen we hier zijn. En ook op deze eerste dag van een nieuwe week mogen we dan weer opnieuw beginnen. En daarom leggen we alles voor u neer wat niet goed was van de afgelopen week. In onze gedachten, in onze woorden, in onze werken. Heren, en we vragen van u, wilt u dat genadig wegdoen? En geef dat we door uw geest inderdaad op een nieuw spoor mogen komen. En dat we in verbondenheid met u, in liefde voor de ander zullen leven. We zijn hier bij elkaar, Heere God, en we gaan met elkaar naar uw woord luisteren. We bidden van u, wees u bij ons als we uw woord openen en naar de verkondiging daarvan luisteren. Wilt u overal zijn waar uw woord verkondigd wordt, in deze plaats, in ons land, over heel deze wereld. Zegent u uw kerk juist op de donkere plaatsen van deze wereld. Heren, en geef dat we zo een goede zondag mogen hebben. Wees u zo bij ons en hoort u ons om Jezus wil alleen. Amen. Twee weken geleden hebben we een gedeelte gelezen uit 1 Samuel 3... over de roeping van Samuel. Ik wil in deze periode met u de beginhoofdstukken van het eerste boek Samuel lezen. En we beginnen daarom nu met het eerste hoofdstuk, 1 Samuel 1. Maar, ja, je hebt gelijk. Ja, maar geen organist hebben, hè? Hij is de enige die het zei. En ik was het lied van jullie helemaal vergeten. En daar was ik straks wel achter gekomen. Maar fijn dat de organist er nog even aan denkt. En we gaan het inderdaad het kinderlied zingen. Daarna kunnen jullie naar de zondagschool. Ik heb begrepen dat jullie gisteren, tenminste de kinderen die op het kinderkoor zitten. Wie zijn dat allemaal? Wie zit er op het kinderkoor? Nou, dat jullie een hele mooie dag gehad hebben. Was dat zo? Naar Drievliet geweest, heb ik begrepen. Ja? Nou, mooi. We gaan nu met elkaar dat lied zingen, wat speciaal ook voor jullie is, maar het is ook voor grote mensen. God heeft het eerste woord en God heeft eigenlijk ook het laatste woord. Dat gaan we zingen. Gezang 1 is dat. gaan we nu 1 Samuel 1 lezen. Er was een zekere man uit Ramathaim Sofim, uit het gebergte van Ephraim, die Elkana heette, de zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Suf en Ephratiet. Deze had 2 vrouwen, de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de heren der heerscharen te Silo te aanbidden en hem offers te brengen. Daar waren priesters des heren, de beide zonen van Eli, Hofni en Pinehas. Wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Peninna en aan al haar zonen en dochters ieder een deel, maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de heren haar moederschoot toegesloten had. Haar mededingster echter tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de Heere haar moederschoot had toegesloten. Jaar op jaar, zo dikwijls zij opging naar het huis des Heeren, handelde hij zo en tergde zij haar. Dan weende zij en at niet. En haar man Elkana zei tot haar: Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan 10 zonen? Eens, nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op. De priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel des Heren. En bitter bedroefd bad zij tot de Heren en weende zeer. Toen deed zij een gelofte en zei: Heren der heerscharen, indien gij werkelijk naar de ellende van uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Heere geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des Heeren, lette Eli op haar mond. En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat zij dronken was. En Eli zei tot haar: Hoe lang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg dat gij uw roes kwijtraakt. Doch Hanna antwoordde: Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn, nog bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heren. Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige, want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde: Ga heen in vrede, en de God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt. Daarop zei zij: Uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw haars weegs, zij at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer. De volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht des Heren. Daarop keerde zij terug naar hun huis te Rama. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de Heren aan haar. En omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. Ze noemde hem Samuel, want zij zei: Ik heb hem van de Heren gebeden. Die man Elkana ging met zijn gehele gezin om het jaarlijkse slachtoffer en zijn gelofteoffer aan de Heren te brengen. Hanna ging echter niet, want zij zei tot haar man: Als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen en zal hij verschijnen voor het aangezicht des Heren en daar voor altijd blijven. En haar man Elkana zei tot haar: Doe wat goed is in uw ogen, blijf totdat gij hem gespeend hebt. De Heren doet slechts zijn woord gestand. De vrouw bleef dus en zoogde haar zoon totdat zij hem speende. En nadat zij hem gespeend had, nam zij hem mee met 3 stieren, 1 eva meel en 1 kruik wijn. En ze bracht hem, een kleine jongen nog, in het huis des Heren. Toen zij een stier geslacht hadden, brachten zij de knaap tot Eli en ze zeiden: Met uw verlof, mijn heer, zo waar gij leeft, mijn heer. Ik ben de vrouw die hier bij u stond om tot de Heren te bidden. Om deze jongen heb ik gebeden. En de Heere heeft mij gegeven wat ik hem gebeden heb. Daarom sta ik hem aan de Heere af. Zolang hij leeft, zij hij aan de Heere afgestaan. En hij boog zich daar voor de Heere neer. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En we gaan straks naar dit gedeelte luisteren. We gaan er eerst nog ook over zingen, het vervolg van dit gedeelte. Dat is 1 Samuel 2, de lofzang van Hanna. En daar zijn heel wat coupletten van. Ik heb er een aantal uitgezocht. We zingen gezang 9, dus de berijming van de lofzang van Hanna uit 1 Samuel 2, vers 1, 2, 6, 7, 8 en 9. Ons lied naar de preek is Psalm 142 in de oude berijming, vers 1, 2 en 5. Je zou maar in zo'n gezin opgroeien, hè? Als je erover nadenkt, dan is het eigenlijk een heel afschuwelijk gezin, dat gezin van Elkana en Hanna en Peninna. Je zou er maar deel van uit moeten maken, zeg. Kan daar nog iets goeds uit komen, zou je zeggen? Gebeurt er nog iets mee? Of moet je zeggen van, nou, dat gezin, dat gaat zo raar daar, dat zal ook wel nooit meer goed komen. En je zou het zo zeggen, hè? Als je een beetje een doemdenker bent, dan denk je dat inderdaad van, als dingen slecht gaan, dan komen ze nooit meer goed. Maar toch gebeurt er in dat gezin iets heel moois. In dat hele rare, moeilijke en eigenlijk heel naargeestige gezin. Want dat is het natuurlijk wel, hè? Je denkt aan Hanna. En we horen haar huilen en zo, maar Denk eens aan Peninna. Ja, ze heeft zo'n naam waarvan je zegt van, dat zal wel een pin geweest zijn. En zo wordt ze ook voorgesteld, tenminste zo'n idee heb ik altijd meegekregen vanuit de kinderbijbel. Want dat was zo'n verschrikkelijk mens, die Peninna. Maar moet je eens proberen voor te stellen hoe zij haar leven leefde. Waarschijnlijk is ze erbij gehaald toen bleek dat dat Hanna geen kinderen kon krijgen. En kinderen, ja, dat was zo'n beetje het grootste wat je kon krijgen. En is het grootste wat je kan krijgen. Maar toen bleek dat Hanna geen kinderen kon krijgen. Tenminste, dat maak je eruit op. Toen dacht Elkana, weet je wat? En het was niet vreemd in die tijd. Ik neem er een vrouw bij. Een vrouw die wel kinderen kon krijgen. Maar ja, je zou maar in huis gehaald zijn als degene die er is, niet om voor de kinderen te zorgen, ja, om voor kinderen te zorgen. Dan voel je toch ook niet helemaal serieus genomen, wel? En ondertussen was het wel duidelijk dat Elkana's voorkeur uitging naar Hanna. Hoe zal Peninna zich gevoeld hebben? Ja, ik ben hier om kinderen te baren. Je zou maar zo'n huwelijk uit hebben, hè? Het gebeurt er wel vaker, hè? We lezen het wel vaker in de Bijbel. Denk eens aan Rachel en Lea. Lea die kinderen bij de vleet krijgt en Rachel, het lukt niet. En Rachel is de voorkeursvrouw van Jacob. Wat dacht je van Hagar en Sarah? Sarah die geen kinderen kon krijgen. Weet je wat, zei Abraham? Ik neem de slavin erbij als mijn vrouw. Nou, dat loopt mis. Vind je het vreemd dat Peninna bitter wordt? Helemaal niet, ik kan me dat zo goed voorstellen. En zij maakt zich natuurlijk sterk in de kinderen die ze krijgt. Zij lekken wel en Hanna lekker niet. Nou, je zou maar Peninna zijn in dat gezin. Maar ondertussen, je zou maar Elkana zijn. Blijkbaar is het een vermogend man. Dat hij de twee vrouwen op na kon houden, dat was al wat. Maar als straks Hanna Samuel wegbrengt naar Silo, naar de tabernakel of naar de tempel, hoe dat gebouw er toen in die tijd ook uitzag. Dan neemt ze 3 stieren mee, een eva meel en een kruik wijn. Nou, 3 stieren, nou, dan moet je toch wel wat in huis hebben. Dus Elkana was waarschijnlijk wel een vermogend man. Inderdaad, hij neemt de tweede vrouw. Dat gebeurde wel vaker. Maar ja, gaat dat nou echt zo goed? En hij zal toch ook wel eens wat gemerkt hebben dat die vrouwen nou niet echt met elkaar op vriendschappelijke basis leefden. Maar als je zo de dingen leest van elkaar, dan denk je van, het is eigenlijk ook een beetje een lompe man. Hè? Hij begrijpt er ook helemaal werkelijk niks van. Hij doet trouw zijn plicht. Hij gaat netjes naar de tempel, één keer per jaar, of naar Silo. Hij doet trouw zijn plicht, om offers te brengen, prima. Maar wat hij doet, hij ziet die verdrietige Hanna daar. En ik denk van, nou, die geef ik maar wat extra, hè, want dat is mijn lievelingsvrouw. Nou moet je voorstellen wat dat betekent. Ook voor Hanna trouwens, hè. Moet je Peninna zien en al die kinderen, die kijken natuurlijk naar Hanna. En dat geeft zoveel jaloezie, zoveel wrokken onderling. En als hij dat nou één keer deed, maar het staat zo heel mooi in vers 7, of zo heel mooi, zo heel krachtig in vers 7. Jaar op jaar, zo dikwijls zij opging naar het huis des Heren, handelde hij zo en tergde Peninna Hanna. En dan weende zij en at niet. Dus elk jaar gaat het hetzelfde. Ik denk, nou, misschien is het wel zo'n vakantiereisje, dat je denkt, nou, dit jaar zal het geweldig worden. Maar het gaat weer precies hetzelfde. Elkana geeft Hanna veel eten, of het mooiste eten, of het beste eten, hoe dat precies ook ging. En Peninna zit Hanna te treiteren. Elk jaar. Had hij toch eens een keer wat anders aan moeten pakken, waar of niet? Maar wat doet hij? Hij zegt niet van, nou, dat ga ik volgend jaar eens een keer anders doen. Hij zegt, als het voor hem ook een beetje te gortig wordt, als hij denkt van, nou Hanna, hou nou eens een keer op. Dan stelt hij de vier vragen. Hanna, waarom weent gij? En waarom eet gij niet? Waarom ben je zo verdrietig? Nou, wat je ook van Hanna vindt, daar kom ik straks nog wel even over. Maar ja, dat zijn natuurlijk echt vragen voor een man, denk ik, hè. Waarom huil je, waarom eet je niet, waarom ben je zo verdrietig? Dat had hij toch wel zo langzamerhand eens een keer kunnen zien. En dan die laatste vraag, dat getuigt echt van lompheid. Ben ik u niet meer waard dan 10 zonen? Waar hij zijn ogen had, ik weet het niet. Hij ziet niet wat er gebeurt in zijn gezin. Lomp, onhandig en dom. Wat een gezin, hè? Nou, en Hanna. Hanna natuurlijk zelf ook, hè? De pijn over de kinderloosheid is groot. En dat is in onze tijd zo. En dat was in vroeger tijd ook zo. En helemaal als je denkt van de enige levensvulling die ik kan hebben, ligt in het krijgen van kinderen. En ook al is dat in onze tijd een beetje anders misschien, de pijn blijft er wel. Maar helemaal als je dan dat alleen hebt. Hè, mijn taak hier in het leven is kinderen krijgen, kinderen verzorgen, kinderen grootbrengen, zodat er weer een nieuw geslacht kan komen. Daar ben ik voor. En als dat niet gaat, en als mij geen zin dan ook geen deel kan uitmaken van het grote messiaanse rijk van God. Nou, dat gaf heel veel verdriet. Maar als je dat zo leest, dan lijkt het wel alsof ze eigenlijk alleen maar die diepe pijn voelt door wat Peninna doet. Peninna maakt het erg, maakt het eigenlijk ondraaglijk. Dat is wel vaker zo, hè? De opmerkingen die we naar elkaar maken. Soms heel bewust krenkend, soms quasi onnozel. Jaloezie. Maar ja, nogmaals, hè? Hoeveel pijn deed het Peninna niet? Als ze zag dat Elkana Hanna elke keer voortrok. Nee, Hanna was niet de enige die leed. Maar toch ook wel heel sterk. En wat dacht je van die kinderen van hen? Die kinderen van Peninna. Nou, als je daaraan denkt, in wat voor gezin groeien zij op? Een gezin van mensen die het met elkaar niet redden. Ja, een gezin eigenlijk zoals je veel gezinnen tegenkomt. Maar misschien overdrijf ik wat, hoor. Maar het gaat maatschappelijk niet slecht. We hebben het goed met elkaar. Tenminste, maatschappelijk. Maar relationeel is het beroerd. En geestelijk? Hoe gaat het nou geestelijk in dat gezin? Ze gaan toch elk jaar gewoon naar Silo? Dat doen ze toch netjes en keurig? Maar zou het goed kunnen gaan, geestelijk, als het wat betreft de relaties helemaal niet deugt? Hoe is dat nou als dat onderling niet goed gaat, niet lekker gaat? Als er spanningen zijn tussen vader en moeder, tussen de kinderen. Ben je dan nog wel in contact met God? Dat is lastig, hè? Dat is heel lastig. Maar ogenschijnlijk is daar in dat gezin helemaal niks aan de hand. Ze gaan ieder jaar naar Silo en, nou, dat deed niet iedereen, denk ik. En misschien was het wel een heel voorbeeldig gezin daar in Rama. En daar in Silo ook, daar heb je de familie van Elkanah weer. Wat mooi toch, hè? Dat hele gezin is daar. Zie je hem met zijn twee vrouwen? En, nou, geweldig. En ze voldoen aan de verplichtingen. Het zijn fijne kerkmensen. Maar ondertussen, Peninna zit te stoken. Elkanah gedraagt zich lomp. Hanna huilt wat af. En die kinderen, nou, in die tijd was het heel gewoon dat je gelovig was. Iedereen was gelovig, dus dat bleef je wel. Maar in onze tijd zou je zeggen, het is een recept voor kerkverlating. En toch gebeurt er wat in dat gezin. Nee, ik weet niet of Hanna altijd wel heel goed heeft gereageerd op wat er gebeurd is. Ik weet ook niet of ze goed met haar verdriet is omgegaan. Maar ja, hoe doe je dat wel goed? Dat is nogal de vraag. Maar zij is eigenlijk de enige. Ik zeg niet dat ze het goede mens is en dat zij de vrome vrouw is. En dat zij, nou, je ziet wel eens plaatjes en zo. Nou, Peninna inderdaad zo'n pin en zo'n lelijke vrouw. En Hanna zo'n hele zoete, zachtaardig mens. Ik weet helemaal niet of ze zo was. Maar zij is de enige die naar God gaat. Nee, dat maakt je niet goed opeens. Dat je zegt van, oh, dat is een geweldig iemand die gaat naar God. Nee, misschien is het wel een heel slecht iemand die juist God nodig heeft. Dat zegt niks over een mens of die naar God gaat, of die goed is of niet. Maar in dat gezin dat aan alle kanten rammelt, in die geestelijke sfeer die rammelt, in dat heiligdom, ja, daar rammelt ook van alles. Het werd even gezegd, Eli en zijn zonen Hofni en Pinas. Nou, dat komt de volgende keer wel, maar dat is duidelijk genoeg. Maar in dat gezin waarvan alles rammelt, rammelt zij ook. Maar zij rammelt aan de deur van Gods genade. Daar moet ik zijn. En dat is genade. Dat is genade. En nou, dat is het waar ook ons oog op valt vanmorgen. Niet zozeer op de tragiek van haar leven, want al die mensen waren tragisch. Maar dat een mens God zoekt in zijn of haar omstandigheden. In haar zware omstandigheden. Hoe die dan ook gekomen zijn. En ze doet het heftig. Maar ze zoekt hem. En ze gaat de tempel binnen of de tabernakel binnen. En ze valt neer voor Gods aangezicht. We hebben het gelezen. Blijkbaar was het een gewoonte in die tijd dat mensen hardop baden. Maar dat doet ze niet. En ze doet het in zichzelf. Maar ze beweegt haar mond wel. Ze blijft in gebed. Het is niet zomaar eventjes. Heere, zegen mijn leven aan me. Maar een heel gebed. Maar haar gebed heeft wel iets heel moois gekregen. Is dat ook opgevallen? Ja, ik weet niet precies hoe ze daarvoor bad. Maar nu heeft ze een gebed waarvan je zegt van ja, dat is een heel bijzonder gebed eigenlijk. Niet meer een gebed tot eer en glorie van haarzelf, dat ze eindelijk haar levensvervulling vindt. Maar een gebed ook voor de zaak van God zelf. Een kind dat aan de Heere wordt toegevoegd. Daar bidt ze om. Dat aan de Heere wordt toegewijd. Dat in de dienst van God zal staan. Zo bidt ze erom. Een nakomeling, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Heere wijden en geen scheermes zal op zijn hoofd zijn. Het zou een kind zijn voor u, Heere God. Alsof ze bad, zoals de Heer Jezus het ons geleerd heeft. Hè? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan geef ons volgend jaar een kind. Met andere woorden, ze bidt in het kader van Gods koninkrijk. Het is niet meer haar eigen vraag van, ja, alleen maar. Ik wil graag een kind. Ik geef het graag aan u terug, God. Wilt u het me zo geven? En het is niet zomaar een gebed. Een intens gebed. Maar een intens gebed met het oog. Niet alleen op zichzelf. Maar ze geeft het graag aan God terug. Prachtig. Het wordt ook opgemerkt, hè? Opgepakt. Ook door die priester Eli, die we geen stuiver zouden geven. Echt niet. Zijn zonen, die leest hij vaak een beetje de les in de zin van, nou, dat moet je zo niet doen. Maar deze vrouw krijgt gewoon een uitbrander. En als je leest wat zijn zonen deden, denk je van, nou, dan zou ik die vrouw maar gewoon haar gang laten gaan, ook al is ze dronken. Nou, dat is nog het minst erge. Maar ja, dat is het makkelijkste, hè, zo'n vrouw aanpakken, dat is makkelijk. Maar die vrouw, dronken. En dan gaat ze vertellen wat er aan de hand is. Ze vertelt niet waar ze om gebeden heeft, maar hoe ze intense gebeden heeft. En dan zegt Eli, hij vraagt verder niet hoor wat er aan de hand is. God zal het je geven, wat je gevraagd hebt. Ja, zou dat dan gebeuren, hè? Het zou wel vreemd zijn, hè? Als Eli, die priester, die hoge priester, die, nou, die zo slap was als wat. Als die over God zou kunnen beschikken. Nou, dan had hij dat wel vaker kunnen doen, zou je zeggen. Hanna, je hoort in die woorden van die priester een bevestiging van Gods kant. Ze wordt daardoor gesterkt op de een of andere manier. Je moet niet zeggen, Eli, die zegt dat eventjes en die kon dat zeggen. Maar ik denk dat het ook een beetje een dooddoener van Eli was. Maar Hanna hoort er iets anders in. Ze hoort er in de belofte van God. Ze weet het, de Heere God kan toesluiten. Mijn moederschoot is toegesloten, zo staat het er. Hè? Ik kan geen kinderen krijgen. Dat heeft de Heere gedaan, maar hij kan ook openen. En daar gaat ze in op en daar vertrouwt ze op. En hij doet het. Ze gaat heen vol moed en vertrouwen. En ze wordt in de komende tijd wordt ze zwanger en ze ontvangt Samuel. En Samuel wordt op een gegeven moment ook naar de Heere God weer toegebracht. Als hij een paar jaar oud is, als hij gespeend is, als hij niet de moederborst meer krijgt. En dan geeft ze hem aan de Heere God terug. Het staat ook verderop dat Samuel nog broers en zusters krijgt. Dus Hanna is niet alleen gebleven. Of Samuel is niet alleen gebleven. Wat leren we er nou van? Nou, Hanna zien we hier als de enige die bidt, hè? Voor zover we weten. Hanna is de enige die uiteindelijk vasthoudt aan God. Maar wat wil ons dat nou zeggen? Nou, een paar dingen. Het wil ons niet zeggen dat allen die kinderloos zijn een kind krijgen als ze goed bidden. Dan zou dat een manier worden waarvan je zegt van, oh, we moeten kijken zoals Hanna bidt. Niet alleen maar voor mezelf. Er zijn heel wat mensen die niet voor zichzelf bidden. En toch die heel graag die wens hebben gehad, maar het niet gekregen hebben. Ook niet op het intenste en eerlijkste gebed. Dat is een pijnlijke gewaarwording, denk ik. Wat we wel leren, is dat God wat doet met het gebed. Dat zie je zo mooi in dat gezin, hè, waar er zoveel aan de hand is. God doet wat met het gebed. En dat zien we hier zo nadrukkelijk. Ook al zeg ik erbij, Hanna bad niet alleen maar meer voor zichzelf. Bidden moeten we ook leren. Niet alleen maar mijn ik, maar ook uw wil geschieden. Volgende is, kijk eens goed naar je eigen gezin. God doet iets in dat gezin van Hanna en Elkana. Hè? Kijk eens naar je eigen gezin. Is dat prachtig? Is dat geweldig? Of denk je van, nou ja, afgezien van die twee vrouwen, maar ik zie wel iets gebeuren in dat gezin van 1 Samuel, wat op mijn eigen gezin lijkt. Het is in ieder geval chaotisch. Ik denk, er gaat zoveel mis ook door wat ik er zelf verkeerd aan gedaan heb. Door de fouten die ik zelf gemaakt heb. Maar kijk eens, God doet iets in dat gezin. God is er niet alleen voor mooie gezinnen. God is er niet alleen voor mensen waar het helemaal goed gaat. God is er juist in de moeilijke omstandigheden. In gezinnen waarvan je zegt van, hoe moet dat? En waarvan misschien de kerkenraad zegt van, nou dat is een moeilijk gezin. Daar moeten we heel veel tijd in investeren. Of dat je het van jezelf wel weet. God doet er wat aan. God doet er wat in. God gaat zijn ongekende gang. In dat gezin wordt het ook duidelijk dat God het ook niet alleen maar doet voor Hanna. En God doet het ook voor zijn eigen eer en de uitbreiding van zijn koninkrijk. Want waarom moest Samuel geboren worden? Nou, niet zomaar alleen omdat Hanna een kind nodig had. Maar God had Samuel nodig. God had een profeet nodig. God had iemand nodig die de weg naar het koningschap zou bereiden. Die Saul zou zalven tot koning. Die David zal zalven tot koning. Die een nieuwe fase in het volksleven zal inluiden. En God doet iets in de lijn van zijn koninkrijk. Op weg en reis naar het koninkrijk van de Heer Jezus. Dat zal komen. Daarin wil God van alles in ons leven doen. Ook in onze gezinnen. Waarvan iedereen misschien wel denkt, nou dat is een keurig gezin. Maar waarvan we zelf wel weten hoe het gaat. En dat zie je dan ook zo mooi, en dan leid ik even uw aandacht naar het Nieuwe Testament, dat God iets doet in hele gewone gezinnen. Denk ik aan dat stel dat ging trouwen. Ze waren een beetje dom geweest, denk ik, want ze hadden niet zoveel wijn in huis. En wat doet de Heer Jezus? Die verandert dat water in de wijn. Enorm veel wijn. Enorm veel, heel goede wijn. Dan denk je van, nou, dat staat erbij, hè. En dit was de eerste van de tekenen die de Heer Jezus deed. Dan denk je, nou ja, had het nou niet anders gekund? Had het nou niet beter kunnen inslaan? Enzovoorts, enzovoorts. Maar in zo'n gewoon, een beetje dom gezin. Te weinig wijn gekocht. Laat de Heer Jezus zijn eerste teken zien. En zijn discipelen geloofden in hem, staat erbij. En dat betekent dat God iets doet bij gewone mensen. Het gaat niet altijd over volmaakte mensen en over supergelovige mensen en over mensen die het helemaal geweldig doen. Nee, zo'n gezin van Elkana en Hanna. In het gezin van dat stel uit Kana. God is bezig met onze dingen. In onze chaos, laat ik het maar zo zeggen. En denk nou niet dat u daaraan ontheven bent. Want als we aan de Heer Jezus denken, dan kwam die ook niet voor gewone, of kwam die ook niet voor goede mensen, voor geweldige mensen. Hij kwam in onze diepste nacht. En je kunt niet zeggen van, wij zijn hele keurige mensen, daar is de Heer Jezus niet voor nodig. Hij kwam juist in onze nacht. En wat staat er? De zijnen hebben hem niet aangenomen. Nou, dat zijn wij. Maar hij kwam. Jezus is ons licht en leven. God is ons licht en ons heil. En hij komt in ons gewone bestaan. En wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Daar gaat het om. En vergeet dat vooral niet te doen. Nederig hem te voet vallen. Amen.
Thank you.
willen samen de Heere God danken en bidden. In onze gebeden doen we ook onze dankzegging en voorbeden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, dat u ons pad kent. Dat u te midden van alles wat er gebeurt in ons leven, de chaos van ons leven of het onbestendige, het grijze, maar ook het mooie, dat u daar weet van hoe we moeten gaan. Dat ons pad voor u open ligt en dat u ons de weg wil wijzen. En dat we ons aan u kunnen toevertrouwen. We willen u daar heel hartelijk voor danken, Heere God. We danken u voor de bemoediging die we vanmorgen mochten ontvangen vanuit uw woord. Dat hoe het ook is in ons leven, dat u daar uw weg mee vindt als we maar leren onze handen te vouwen. En Heere God, dan hoeven we ook niet bang te zijn dat het alleen maar een weg is voor ons. Maar dat u, als u ons op uw weg leidt, dat dat een weg is van uw koninkrijk. En dat het een weg is die past in uw plannen. Dat het een weg is die we uw weg mogen noemen. Heer, en zo willen we onze handen vouwen en ons leven voor u neerleggen. Hanna stortte haar leven, haar hart uit voor uw aangezicht. Geef dat we dat ook mogen doen en leren doen. Maar zo willen we ook met elkaar bidden, voor elkaar. En ja, het kan ook niet anders of we bidden ook vanmorgen voor elkaar als we zo graag die kinderwens hebben of hadden. Maar dat niet, dat die wens tot nu toe niet vervuld is of nooit vervuld is geworden. Heren, u weet hoe pijnlijk dat kan zijn in ons leven. We vragen alleen maar, Heren, denkt u aan ons en u weet wat we graag willen. Maar als het al anders is gelopen en het niet meer kan, wees u onze God van nabij. En we kunnen dat tegen elkaar niet zeggen, maar u, als u bij ons bent en u ons de weg wijst, dan zult u ook deuren openen. Heren, wees u met ons en zegent u ons. We danken u dat we ook zo voor elkaar mogen bidden. Er zijn ook nog heel wat andere mensen die onze om voorbeden en dankzegging gevraagd hebben. Onze zuster Pita Moerman kwam thuis uit het ziekenhuis. Ze heeft nog een weg te gaan. We bidden van u, gaat u met haar mee en zegent u haar. En geef dat we ons volgende maand echt blij mogen maken over de dingen die u ook in haar leven gedaan hebt. Heren, zegent u haar en haar man en allen die bij hen horen. We willen u samen met onze broeder Arjen de Geus danken voor het goede bericht dat hij deze week kreeg. Een goed bericht voor het hele gezin. We danken u voor uw goede zorg. Gaat u ook verder, ook als er verder onderzoeken nodig zijn, om nog weer verder goed te kunnen leven, wees u in dat gezin aanwezig. We danken u dat ook de operatie van onze zuster Tine Vos geslaagd mag zijn en dat ze weer thuis mag zijn. We danken u voor uw bemoeienis met haar en naar uw zorgen over haar leven. Zorgt u ook verder voor haar. Als we zo een tijd niet in de kerk geweest zijn, dan weten we wat we gemist hebben. En we willen u samen danken met onze zuster Litoy dat ze er na een periode van bijna 8 maanden hier weer mag zijn. Heren, we danken u voor uw goedheid en dat we zomaar in de kerk mogen zitten. En dat we zomaar met de gemeente hier mogen zijn om samen te luisteren, te zingen, te bidden. We danken u voor die grote gave. We willen ook van u vragen, wees u bij onze zuster Diesman, die vandaag de bloemen krijgt van de gemeente. Maar het zijn eigenlijk de bloemen van u. Heere God, geef dat ze daarin ook een bewijs mag zien van uw liefde en trouw. En zorgt u zo voor haar. We willen ook van u vragen, wees u met onze kleine Sietske Notenboom, die morgen weer een onderzoek moet ondergaan. Heere God, u weet wat de ouders graag willen, wat we allemaal graag willen voor dat kleine meisje. We bidden van u, geef dat er iets gevonden mag worden waar wat aan gedaan kan worden, zodat ze verder kan. Zodat het gezin verder kan. Zorgt u goed voor hen en u weet wat we graag willen. We willen u vragen, wees u ook in volgende week nabij op de Zuidhovendag. Een geweldige dag die we samen met elkaar mogen beleven, maar er zijn ook uitnodigingen uitgegaan En we bidden van u, geef dat we ook zo een gastvrije gemeente mogen zijn. En zegent u ook dat werk waardoor we proberen ook met anderen in contact te komen. Het is niet eenvoudig om anderen van het evangelie te laten horen. Het is niet eenvoudig om ons leven te delen met anderen. Maar geef dat er iets gezien mag worden. Het gaat tenslotte niet om de uitbreiding van onze kerk, maar om de uitbreiding van uw koninkrijk. En daar bidden we om. Heren, we danken u dat we hier bij elkaar mochten zijn. Gaat u met ons mee, brengt u ons ook vanmiddag weer samen en wilt u ons horen, barmhartige Vader. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. Zal er nu gecollecteerd worden en als de kinderen weer terug zijn in de zaal, dan zingen we gezang 429 als ons slotlied. daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mee mag geven. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.